We zijn weer met z'n drieën, ben ik te zien? Drie mensen zijn we. Sam en Henk en ik, we zijn er weer met z'n drieën. Sam, we hebben je gemist. Je was aan het verhuizen en afscheid nemen. Hoe ging het allemaal daar?
Ja, het was een zware week. Hè. Het was emotioneel zwaar, maar ook fysisch zwaar. Want weinig slaap, een feestje hier en daar. En,
lange rit.
Dan nog een lange rit. Maar ja, de blokparty heeft mijn rit verzacht. Hè. Ik heb naar jullie heerlijke stemmen geluisterd op de weg terug naar België. En dat duur ik een soort bijgevlogen.
Je bent niet de eerste die zegt dat hij de liefde bedrijft op de podcast. Maar goed.
Nou, dat is het eerste leuke van hoe Henk.
Dat zou je niet zeggen. Maar we gaan...
Je reed met je broer, hè, dus het zal meevallen.
Ja, inderdaad. Ja.
Lekker man, dat is een mooi ritje ook. Valencia naar België.
Het is goed gegaan. We zijn vertrokken om 5:30 morgens en toegekomen om 9:00. Dus ideaal.
Lekker, als een roadtrip door Europa is toch vet.
Ja, en gezond, hè, jongens. Dus morgens een croissant met nog een koffietje, met een fruitsapjes. Middags een lekkere McDonald's met een McFlurry. Dat was s'avonds nog een pizza. Het was een topdag, hoor.
Waar is de topatleet gebleven?
Wat?
Lekker, als je even zonder contract zit, kan je gewoon eten en doen wat je wil.
Ja, dat is gaaf.
Ja, nee, maar je moet eens proberen om als je op reis gaat met een auto langs de weg, een deftig wegrestaurant te vinden. Hè. We hebben dan van die bistro's en zo, maar dat trekt vaak ook gewoon op niks.
Ja, weet je, ik kan je zeggen, toen ik vond altijd, als ik dan weer terugkom in de zomer in Nederland, vond ik het altijd heerlijk om gewoon in Nederland te stoppen bij een benzinestation. Ja, en dan gewoon een lekker Hollands broodje filet amerikette eten.
Ja. Dat is ook zo typisch. Heb je dat ook nooit niet gehad, Henk? Als je zo... Wel, je bent ook vaak met de auto naar Spanje gereden. En dan zeg je, ik heb honger. En je slaat af bij de eerste afrit dat je een wegrestaurant tegenkomt. En dat is dan een wegrestaurant dat op geen fluit trekt. En dan zei je, oké, kom, we zijn weer verder. En de eerstvolgende afrit heb je een Starbucks, een Subway. Ja, ik zeg, wat is dat? Dan zeg je, daar had ik nu echt wel meer zin in eigenlijk. En dan had je zo een droge kiekenfilet met droge frieten en twee blaadjes sla eten in die wegrestaurant. En dan kom je daar en zeg je, ja.
Ja, je kan het beste, als je zo'n lange reis maakt, ik kan het beste gewoon oud vertrouwd, gewoon lekker, gewoon een McDonald's, gewoon lekker smerig. Hè?
Ja, ik dacht ook mijn broer, het is rap, het is oké.
Ik zag je broer trouwens op Instagram en die zei ook gewoon even, ik ga in 24 uur, vlieg ik even naar Valencia toe en rij ik terug. En binnen 24 uur ben ik terug in België. Hebben jullie het gedaan?
Ja, dat is broederliefde. Hè? Als van deur tot deur hebben we het niet gehaald. Maar hij heeft zijn vlucht genomen om 8:45. En we waren exact 8:45 thuis bij hem aan de deur.
En dus Jana ook met jullie mee in de auto, of niet?
Nee, Jana is met Matteo teruggevlogen naar huis. Oh, Matteo gaat nu geen 16 uur in de auto steken. kom niet goed, komt hem er zo uit.
Maar het is altijd wel leuk, man. Ik vind het altijd leuk. Het is altijd leuk naar huis toe rijden. Dat is altijd een mooi moment, man. Dan is het seizoen voorbij, autootje volpakken.
Maar nu was het toch zo wel raar, Henk. Want nu kwam het besef van, nu rijd je terug en je gaat niet meer terug. Want afgelopen jaren reed je terug naar huis en je wist van, binnen 2 maanden komen we terug. Of pak ik terug een auto en zijn we weer weg naar Spanje of zo. En nu zo dat gevoel dat je niet meer terug gaat, is wel gek.
Dat besef zag je ook wel in alle video's die we zagen, hoor. Bij je afscheid in...
Maar ze zeggen dat niemand meer nummer 9 mag bij Valencia, maar ze hebben hem nog niet in de nok gehangen, toch? Of wel?
Nee, ze doen dat pas als je volledig op pensioen bent. Dus als je actief speler blijft, ook al is het niet in de club daar, maar bij een andere club, dan... Dat retiren ze de nummer nog niet. Hey. Maar ze zeggen wel, als er spelers komen en die willen die nummer, dan zeggen ze wel van je mag hem nemen. Maar het kan zijn als je 3 jaar blijft, dat je hem na een jaar kwijt zit. Of na 2 jaar.
Hey, dat is wel echt. Je bent een fucking legend, gast.
Dat is wel een eer.
Kampioen met geworden. Dat je shirt daar altijd gaat hangen. Dat niemand meer nummer 9 in Valencia kan hebben. Hey, dat is... Next level shit, man. Hoeveel spelers hangen er in je nok?
Nu 3.
Kun je nagaan, 3, hè? Hoe lang bestaat die club?
Ja.
86. Of dit, dus iets meer dan...
86 is een jaar ouder dan dat ik ben. Dus het bestaat 86 jaar. Net zo. Het is jouw geboortejaar, man. 86, toch?
Ja, exact, ja. Goh, maar ik ben nog niet gewakker.
Cirkeltjes rond.
Ja, maar dus 37 jaar, ja, Henk.
37, ja. Okay, nou, ja. Vind ik echt bijzonder, man. Echt gefeliciteerd. En ik hoop echt dat ik er... Als hij de lucht in gaat... Dan
moet je weer.
Mee, man.
Gaan we daar een podcastje op nemen?
Ja, daar gaan we met z'n allen de snelwalentie. Het is er van die jaar niet van gekomen. Dan moest er nog eens van komen.
Het schijnt dat je in 24 uur heen en weer kan. Dus let's go.
Zeg maar, als je met een vlieger gaat, als je heen en weer met vliegtuig gaat, wat kan het zelfs sneller. Hè?
Hey, als ik naar Valencia toe ga de volgende keer, Sam, dan ga ik niet in 24 uur. Hè. Dan ga ik, dan ben ik misschien 24 uur met jou bezig. Maar die andere 7 dagen liggen lekker met mijn reet op het strand.
Ja, en ik kan je vertellen, dat is daar goed te doen. Mijn vriendin is net terug van het strand in Valencia. Die had mee kunnen rijden, Sam, met je broer. Dat is gezellig geweest. Anyway.
Ja. Maar de nuiten reed ik vol van achter, Matthijs.
Dus ja, dat is je vertrouwt Sam al met je vriendin, Matthijs.
Oh ja hoor, 100%. Ik ben van goed geloven. Een Gentenaar, daar kun je niet mis zitten, heb ik wel eens gehoord. Hey, laten we het even over basketbal hebben, want daarvoor zijn we hier. We zitten echt midden in, nou, ik wil niet zeggen in de geschiedenis van de Binex, de meest spannende finale ooit.
Ja, de eerste wedstrijd 3 hè, in de geschiedenis. Vorige keer waren er maar 2. Nu zijn het er 3. Ik heb eigenlijk nog niet gecheckt. Wie zou er eigenlijk nu kampioen zijn als het maar 2 wedstrijden was geweest?
Ja, dat is heel spannend ook. Het is namelijk...
Dat ik voor Oostende?
Ja.
Ja, dat
ja maar het is een andere mindset, hè?
Ja, dat weet ik, Sam. Weet ik, maar het is even voor het... Ik heb het al helemaal
voor de...
Ik denk me dat nu pas. Volgens mij heeft... Ik ga het even checken.
Ga jij het even checken? Maar wat ik dus grappig...
Oostende heeft met 13 punten thuis verloren... En Leiden heeft met 15 punten thuis verloren. Dus op papier, hè, zou dit vorig jaar zijn geweest... en was Oostende nu Binex kampioen.
Ja.
Maar goed, op papier. Weet je wat ik me wel afvroeg? Daar wil ik even mee beginnen, heel kort. Henk, je hebt al ook een paar keer gezegd natuurlijk... dat waarschijnlijk, voor zover onze bronnen dat zeggen... het door de Belgische teams is dat het nu een best of 3 is... in plaats van scoreverschil. En ik dacht eventjes... tijdens de wedstrijd afgelopen zondag dacht ik, als Leiden nu wint, hè, met 2-0 wint, op zeker zijn er dan Belgische teams die gaan zeggen, ja, volgend jaar moet de best of 5 zijn, man. En als we dan weer willen, ja, best of 7 eigenlijk. Eigenlijk moet het best of 7 zijn. Maar goed, het is niet zo ver gekomen. En Oostende in een snikhete hal. Ja, wij hebben heel kort natuurlijk even die finals gepreviewd. We hebben een game 1 gehad waar Oostende weer... Nou, die zijn niet zo goed in game 1's, denk ik.
Nou, game 1, ik kan er wel wat over zeggen.
Ja, beginnen we daar even mee.
Ik heb de wedstrijd gezien, helemaal. Game 1 was een hoop frustratie, veel technische fouten. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nu de coach van Oostende ook gewoon van dichtbij gezien. Hè? In
Leiden.
In Leiden, ja. Ja, op een of andere manier... De hele tijd. Ik kijk zo naar het veld, maar hij zat daar zo links. Maar de hele tijd ook zoiets van, ik moet naar hem kijken. Er gebeurt altijd wat, jongen. En aan het einde, toen ze wonnen, jongen. Toen stond hij te juichen. En ik vond het wel vet. En ik vond het ook wel tof dat hij... er zit zo extreem veel emotie in die man. En het is ook... Hij begint al vanaf de eerste call, begint hij naar de scheidsrechter. Ja, dan begint hij zo. Dus weet je wel, het moet toch anders gefloten worden. Maar ja... Ja, op een of andere manier. Je zou hem af en toe iets positiever willen zien. Hè? Want Ronald zei ook tegen mij een keer, die zat naast me. Die zei van, ja, zou die ook wel eens juichen? Nou, dat hebben we gezien. Hij juicht ook wel eens. Is ook wel eens positief. Maar hij is gewoon lekker aanwezig de hele tijd. Eerste wedstrijd had ik het idee dat het allemaal wat negatief was. En waardoor iedereen... Ja, het leek alsof Oostende vergat te basketballen. Het was niet eens dat Leiden zo heel goed was die eerste wedstrijd. Het was gewoon dat Oostende die eerste wedstrijd echt wel... Ja, gewoon slecht en slordig en gefrustreerd leek. En ja, toch, die tweede wedstrijd komen we dan. Hè? Ja, ik heb het gevoel dat ze een spelletje hebben gespeeld, die mensen van Oostende. Dat is, echt, hè? Dat is mijn gevoel, hè? Ik heb hier geen bronnen van. Maar die hele hal zit vol. Er zijn, denk ik, 100 fans van Oostende zijn meegereisd ook. Die zijn er. En... Ik hoor in mijn koptelefoon, bam, we gaan live. Oké, we gaan live. Hé, Henk, wat verwacht je van de wedstrijd? Ja, goed, hè, wedstrijd Oostende, hop. Het gaat lekker, weet je wel. We hebben de Schaftenaar, we hebben, weet ik van Marijn Wervers. We hebben Luc van Breen, aan de andere kant hebben we Juliette. En we hebben Travolté, en we hebben Buisaard. En weet ik wat, al die gasten. Hey, fantastisch. Was leuk. En opeens, die sprongbal komt niet. Bam, camera. Staat erop. Een groepje mensen. Gewoon midden in de hal. Hè. Wordt niet ergens achteraf besproken. Het wordt gewoon naast de jurytafel. Iedereen zit erop. Het is te heet in de hal. Ja, joh, het was te heet. Het was gisteren 35 graden. Of zo. Ik denk dat het gevoelstemperatuur 40 graden was. Bomvol. Alle deuren open. Blazers naar binnen. Ja, wordt gezegd, er wordt niet gespeeld. Tenminste, wordt Oostende wil spelen, alleen onder protest. Nou, Leiden wou niet spelen onder protest. Want dan zeg je eigenlijk van, ja, we gaan niet spelen, want...
als we winnen, telt het toch niet.
Precies. Dan telt het niet. Ja, dan ga je natuurlijk niet spelen. En ik vroeg mij af, van, zou dit niet met voorbedachte raden zijn geweest? Want je weet dat het heel heet is. Dan kom nog eventjes bij, het mag niet officieel. Als het heter dan 28 graden is, dan mag je eventueel blijven. Ik heb mij ook verteld dat het in de FIBA-regel stond. Maar ik vond het vrij kinderachtig om dan daarover te vallen. 3 minuten voor de wedstrijd of 2 minuten voor tip-off. Ja, hoe kijken jullie ernaar?
Ja, het is inderdaad wel merkelijk, hè. Ik bedoel, het reglement is het reglement. Als dat het reglement is, oké. Maar ik heb ook wel zoiets van, ja, dan weet je wel een beetje verder op voorhand dan 2-3 minuten voordat de wedstrijd begint. Dat is misschien het meest opmerkelijke van heel dat verhaal. Dus het reglement is daar. Maar ja, uiteindelijk heb dan... Ik weet niet of dat die info correct is. Hè. Ik lees dat ook op Twitter en zo. Maar ik denk dat Maarten getweet had dat uiteindelijk de coach en de kapitein en ook de spelersgroep beslist hebben dat ze absoluut wel wilden spelen.
Gillette om de aanvoering van de spelersgroep.
Ja, want normaal gezien, als je protest aantekent, moet de kapitein ook het wedstrijdblad tekenen, denk ik. En als ik Maarten goed verstaan had, dan wou Gillette dat niet doen. Die wilden spelen. Dat zijn zo van die details. Dat zit in het reglement. Ik denk dat ze daar zaterdag al waren voor te trainen ook. Dus ik denk dat ze zaterdag ook al in de 5 mei al getraind hebben. Dus ik veronderstel dat dat zaterdag ook al redelijk warm was, want het was heel het weekend warm.
Ja, dan zou je het van tevoren aan moeten geven. Maar ja, alsnog. is dat vrij lastig. Maar je zag de frustratie, hè, bij het bestuur van Leiden. Het bestuur van Leiden, die werd gek. Ja, dan kunnen we net goed niet spelen. Wat doen we hier dan? Weet je wel? Iedereen had zoiets van, wat overkomt ons hier? Ja. Ook kreeg je heel veel reacties. Ja, maar het is ook niet veilig voor spelers. En nou, die wil ik gelijk even tackelen, weet je wel. Als je gewoon een atleet bent, en Sam, jij weet het ook in het voorseizoen, dan speel je ook wel eens in hallen. En ook wel eens gewoon gedurende het seizoen. Is het gewoon snikheid?
Heb jij ooit in Spanje in Salou gespeeld, Henk?
Salou?
Ik heb wel eens op Ibiza gespeeld.
Ja. Hoe noemt dat programma? Heet de Kussen uit Salou? Dat is ook een programma op tv geweest, op de Belgische tv.
Ja,
staat er los van. Maar wij gingen met Valencia, we gingen altijd in augustus een oefenmatch spelen in Salou. Dat was vaak tegen Juventud. Maar ik weet niet of ze dat vroeger ook al deden. Maar in die zaal.
In Platje Daro moesten wij altijd. Toen bij Juventud zat.
Wat?
In Platje Daro. Platje de Aro.
Ah ja, maar het zou kunnen dat daar was, of ik weet het niet. Ik dacht dat het ook wel was, maar...
Rekte heet, jongen.
Die vloer begon te glijden gewoon van de condens.
Ja, het is gewoon, je komt die hal binnen, je doet een shirt aan, je shirt is doorweekt. Weet je, je doet één keer
ik zit na die wedstrijd, heb ik daar een half uur in de kleedkamer gezeten, gewoon in mijn pure. Of voor het proberen afkoelen, ging zelf niet. Hè. Dat was echt oververhit tot en met. Maar bon, dat zijn oefenwedstrijden, maar ja, die speelt je dan ook. Maar ik heb ook wel zoiets van, die 5 mei hal, ze konden er even het dak al afgehaald hebben.
Die gaat er toch af. Niet meer uit.
Maar speel gewoon op de lucht, jongens. Een beetje trok links en rechts is goed. Maar nee, ik begrijp de frustratie wel bij Leiden. En ik heb ook wel zoiets van, af en toe gebeurt dat. Er is ook niks wat je kunt doen. Wat gaan we dan doen? Gaan we de wedstrijd volgende week spelen? Dat is nog een week langer bezig.
Dan moet je iedereen hier nog houden. Dat kan natuurlijk niet. Dus 's
avonds als het afgekoeld is. Dus ik denk, ik ben het wel eens met Henk. Ik vind complottheorie Norel vind ik wel mooi.
Wat ik ook wel leuk vind. Oh ja, zeg maar Henk. Zeg maar.
Ja, ik had het gevoel dat die gasten van Oostende precies wisten. Want ik zat naar die warming-up te kijken. En die gasten van Oostende, het leek, ja, die wisten wel van ja, we gaan toch wel spelen. Je zag die gasten van Leiden, zag je toch een beetje kijken van ja, wat gebeurt hier nou? Want gaan we nou niet spelen? Huh? Gaan we niet spelen? En toen opeens, toen draaide de coach van Oostende draaide zich om. En die begon zo naar het publiek of zoiets. Die begon zo naar het publiek te doen. Ja, en die gasten maken, van Leiden werden gek van hey, oprotten hier en weet ik voor wat. En toen opeens, ja,
Henk, dat was ook deel van de tactiek. Want daardoor werd het nog wat warmer in de zaal. Want de mensen begonnen zich op te jagen. Dus zweet, hoef, 2 graden meer.
Maar hij liep naar de coach van Leiden toe. En toen gaf hij me een hand of zoiets. Of we gaan toch spelen, weet je wel. Van hoppa, we gaan ervoor. Ja, dat was vet. En toen werd iedereen helemaal gek. En uiteindelijk gingen we spelen. Maar Oostende, die begon gewoon wat agressiever. Begon wat lekkerder. En Leiden, die kwam niet helemaal in. Het was gelijk 0-8. Dus op dat moment dacht ik, hey, dit is een spelletje. Dit is gewoon een voorafgaand spelletje wat Oostende heeft gespeeld. En dat was...
Als het echt zo was, dan vind ik het eigenlijk wel nog een geniale set. Ik vind dat in die play-offs moet je dat wel tegen kunnen tegen. Ik zag wel duidelijk dat er bij Leiden wel wat frustratie zat. Maar ik dacht na de match ook een interview met Luc van Bree. En die was ook niet zo tevreden met gans het gegeven van de eventuele afgelassing van die wedstrijd. Dus...
Ik vond het ook wel geniaal, want je weet natuurlijk, ze moeten wel spelen. Het had toch niet zo kunnen zijn dat ze zeiden, oké, we gaan niet spelen, iedereen gaat naar huis. En dan, wat was dan de oplossing geweest? Waar ik wel voorstander van ben, en ik ga het hier gewoon als eerste misschien niet, of heeft iemand anders dat idee ook al een keer gehad. De eerste wedstrijd in Oostende, er zat geen hond in Oostende. Ik was niet in Oostende, ik deed vanuit commentaarstel in Hilversum. Er zat helemaal niemand. Het is een groot stadion. Meer dan de helft van de stoelen waren leeg. Laat ik het zo hebben. Voor de mensen die wel kwamen.
Ik denk dat er 2000 man was of zo. Van de 5000 mogelijk, denk ik. Als het
ik
is.
Denk dat we naar één locatie moeten. En ik stel voor dat we de locatie doen van de winnaar van dit jaar. En dat we volgend jaar gewoon een Final Four spelen. Gewoon een Final Four. In één weekend. Bam, erachteraan. En dat er dan... Of het moet op 2 verschillende momenten. Maar is het hetzelfde systeem als dit jaar... Doe je gewoon een Final Four.
Dat is ook Euroleague, toch?
Ja, gewoon, en dan speel je gewoon op zaterdag, zondag is daarna voorbij. Dan zorg je dat je al die kaarten uitverkoopt. Doe je een vet groot mooi evenement erbij. En dan in een hal waar ze ook airconditioning hebben, dan kun je dat er even als toevoeging bij zetten. Hè? Dat het gewoon wel aan die dingen voldoet.
Dat is een verplichting.
Ik vind Night of the Giants en ook de Nederlandse korfbalfinale is in Ahoy. Dat is ook een prachtig hal. Weet je, dat ligt allemaal redelijk bij de grens van Nederland-België, relatief gezien. Dus je kan best wel eens daar...
Ja, maar dan moet je niet naar kijken. Kijk, als Groningen kampioen wordt, dan moet je het ook gewoon in Groningen doen.
Maar ik bedoel, als je een Final Four locatie die los is van heel de dat niemand het thuisvoordeel heeft en dat je gewoon één groot weekend, één groot feest maakt, allemaal activiteiten eromheen. Super dik, toch?
Ja, het ding is natuurlijk wel, Henk, als je het doet in de zaal van de vorige kampioen en die vorige kampioen zit niet in die Final Four...
Dat is het risico. Maar ja, heel eerlijk, Sam. Oostende, de kans is redelijk aanwezig dat Oostende wint. He, mag nu thuis spelen, kan ook Leiden worden. Maar doe het volgend jaar in Oostende. Doe gewoon bam, we doen het volgend jaar in Oostende.
Ja. En dan, ik vind het idee wel goed. Het maakt de competitie korter. En maakt het einde van de B-Next, ik denk, veel leuker en aangenamer. En ook... Misschien zelf iets spannender.
Als je dan dat weekend, dat je dan daar ook alle prijzen doet. Dus heb je die teams bij elkaar, dan ga je dan ook de MVP, krijg je dan ook dit ding. Heb je gewoon één weekend.
Dan zijn de meeste andere wel al weg.
Ja, maar de
Nederlandse speler van het jaar is al 2 weken met vakantie. Hè?
Ja, maar de Nederlandse speler van het jaar mag dan hopen dat hij ook in de Final Four staat of in ieder geval een diepe play-off run heeft gemaakt met Nederland. En het is die week daarna, dus dan is hij er nog wel, snap je?
Ja.
Het is het Nederlands kampioen en de week daarna, of Nederlands kampioen, Belgisch kampioen, de week daarna, be next, Final Four in dat weekend. En hey, geef ik een hand, maak er een mooi feest van.
Er valt wel zeker en vast iets voor te zeggen, hè? Want ik denk dat zeker iets interessant is.
Ik denk ook dat het een mooi groot commercieel... Nu, commercieel is het ook interessant, hè?
Ja, want nu zijn de halve finales 2 wedstrijden, hè? Het is... heen en terug, met puntenverschil. En nu nog 3. Dus in plaats van 5, maximum 5 mogelijke wedstrijden, moeten die ploegen er maar 2 maximum mee spelen. Ik denk dat ze dat ook leuk gaan vinden. beter gaan vinden. En ik denk vooral ook voor die ploegen die de domestic finals hebben gespeeld, dat beter gaat zijn. Omdat ze daarna niet nog 2 weken verder moeten. Snap je? Dan moeten ze gewoon nog een weekje verder en is daarna gedaan.
Misschien nog wel, Sam. Je zou er misschien nog wel
ervoor moeten spelen.
Een final 8 van maken. Dus je niet eens een final 4 doet, maar dat je het als de Copa del Rey doet. Dat je gewoon zegt, hey, de nummer 1 van België tegen de nummer 4 van Nederland. En dat we hem gewoon zo in elkaar knallen. Of zoiets dergelijks. Dat je hem gewoon van donderdag tot zondag laat. En dat je het gewoon één groot evenement. En dan kan je er eventueel, kun je nog een jeugd-EK er doorheen. Of een jeugd basketbalwedstrijd of een dameswedstrijd. Nog,
of daar een jeugdternooi, ja. Ja, natuurlijk een jeugdternooi. Ja, een beetje gelijk de mini-coppa. Zoals de mini-coppa een beetje.
Nee, maar dat is ook commercieel natuurlijk super interessant. Want je kan daar grote sponsors aan hangen. Voor het publiek is het leuk. Je kan echt een compleet basketbalweekend met je gezin of met je kinderen kun je
en,
doen.
En ik denk ook tv-gericht. Ja. Een veel interessanter format dan hetgeen wat dat nu is.
Nou, kijk ook maar. Zelfs de Euro, tenminste, de Euroleague vrouwen deden het natuurlijk ook. Was superleuk. Want je gaat gewoon ook voor de thuiskijker. Je zit gewoon, je hebt sowieso 2 mooie potjes op vrijdag. En dan op zondag, of het was donderdag en zaterdag, een mooie finale. Ja, ik vond het geweldig. Altijd een goed concept.
En voor de jeugd, hè? Kijk, als je voor de jeugd, als je ook al gewoon leuke toernooien, hè? Hoeft niet eens toptoernooien te zijn, hè, van jeugd. Er kan ook gewoon amateuristische jeugd zijn die daar toernooitjes spelen. Daarmee trek je de sport, trek je de B-Next ook veel meer in de kijker. Hè? Dus als je weet ik veel, mijn kinderen spelen hier in het koude in de club en die spelen 4e of 5e klas of zo, laagste wat er is, onder 10. Maar neem nou het onder 14 team. Die zouden het heel vet vinden om daar een toernooi te spelen, een wedstrijd te kijken. Je kan daar best wel een heel mooi toernooi erbij spelen. En dan haal je dat. Want ik merk toch dat een beetje de amateurclubs in Nederland, die weten eigenlijk niet zo heel veel van de B-Next. Ja, de clubs rond Den Bosch wel. De clubs rond Leiden wel. De clubs rond Groningen wel. Maar de rest, die weten er allemaal niet zoveel van, hoor. En daarin zouden we hem iets zichtbaarder moeten maken. En misschien moeten we hun wel naar ons toe halen.
Ja, heel goed. Ja. Ja. Nee, ik ben helemaal iets, voor dit soort ideeën.
Dat is voor ons thema van de zomer, eigenlijk.
Hoe zouden we het? Ja.
Ja, we gingen toch nog eens een podcast opnemen met ideeën om het competitieformat een beetje te verbeteren. Nee, of
gewoon een beetje, misschien moeten we nog even over de wedstrijd hebben, hoe die verliep. En wat ook,
Nou ja, dat sowieso. Ik wil nog even als conclusie...
Ik ga gewoon door. Ik neem gewoon de hele...
Ja, ik wou het zeggen. Ik wou nog één ding zeggen.
Ik mag ook wel even wat zeggen, hoor, maar niet te veel, lieve Matthijs.
Ik doe de edit, hè? Dus ik kan alles eruit knippen.
Gaan nu toch door mee praten?
Ja. Er zijn een hele hoop, volgens mij noemde je ze al, er zijn een hele hoop azijnpissers in het basketbal in Nederland. Veel oudgedienden waarvoor niks goed is. Hè? Alles is slecht, scheidsrechter slecht, accommodatie slecht. Alles is slecht, alles is onprofessioneel. En zo houden we elkaar natuurlijk ook een beetje klein. Liever dit soort dingen, gewoon positief, weet je. En daar gaan we nu ook over hebben, over het positieve. We hebben karakters nodig als de coach van Oostende. We hebben wedstrijden nodig als Leiden tegen Donar. En we hebben dit soort commercieel ontzettend interessante concepten nodig.
Een azijnzeiker die daadwerkelijk niks toevoegt.
Precies.
In het Belgisch-Nederlands basketbal, daar moet je niet eens naar luisteren.
Nee, ik ook niet. Zei ik dat? Luister niet naar. Ik luister naar jou, want jij gaat iets vertellen over een wedstrijd.
Ik ga het meest opvallende vertellen over Leiden. Wat ik heel gek vond van Leiden, deze tweede wedstrijd. Hè, dan mogen jullie zeggen van wat je daarvan wint.
Ik weet al wat je gaat zeggen.
Luc van Bree en Marijn Ververs zitten op de bank.
Ja, die moeten toch soms ook rusten, Henk?
Nee.
Ik snap er helemaal niks van. Ik snap dat je niet meer... Het gaat niet nog een keer lukken om binnen 3 minuten 15 punten schoon te spelen. Gaat je niet lukken. Maar die hebben gewoon volgens mij het hele 4e kwart niet gespeeld. Of een heel groot gedeelte niet. Roland Schaftenaar, fantastische eerste helft.
MVP van de eerste helft, absoluut. Ja.
Speelt gewoon bijna niet meer. Het is die speelt
aan het einde... Warm, Henk.
Ja, wellicht was het te warm. Maar ik vind het gek dat je die niet laat spelen. Als iemand even momentum kon pakken... Dan waren zij het wel. Wat ik heel leuk vond van Oostende. Wat echt heel. Ik vond Kai van de Vuurs de Vries. Samen met Gillette. Gillette. Jij zegt wel Gillette.
Ja.
Ik zeg Pierre.
Pierre-Antoine Gillette. En Frans Gillette eigenlijk.
Maar ik mag gewoon Gillette zeggen.
Ja, maar ik zeg de hoek ververs en niet ververs. Laten we het op Marijn houden.
Marijn 5.
Maar, nee, maar ja, nee, maar... tweetal, moet je eens opletten. Hè. Tweetal Van de Vuurs, de Vries Gillette, ja. Hey, pick en pop, pick en roll, die pasen naar elkaar. Dat is een leuk tweetal. Echt niet ja. Mooie
toekomst. Wat ik dan ook wel weer langs de kant nu verstond, langs Van Leiden, als Gillette de pick en pop speelt en je switcht niet, dan vraag ik me af wat dat in je scouting-report staan hebt.
Ze gingen die ice defense spelen en dan stond ze daar en dan werd die gewoon hop. En ja, dan moet je die moet je niet open laten staan. Dan is het gewoon...
Ja, nee, want als die open staat, dan is het meestal wel cash. Dus ja.
Ja, goede speler. Goede speler en absoluut.
Ja, goede speler, maar ook... Pierre is ook vooral een karakterkop. Weet je, dat is, die kan misschien 15 punten maken, maar hij kan er even goed 2 maken. Maar die gaat altijd zorgen dat hij doet wat hij moet doen voor die ploeg om te kunnen winnen.
Dus ja, dat viel mij op. Want Roeland Schaftenaar, die had een eerste helft. Nou, ik noem hem hier wel eens gekscherend Nicolai de Djokic. Maar hij had een paar passes dat ik dacht, nou, zie je wel, dat is waarom we hem zo noemen. En die werden vervolgens niet afgemaakt, dus je ziet het niet terug in de assist. Maar ik dacht, waarom staat die gast er niet in? Ik snap dat je Rutherford,
Kijk, Roeland is een hele goede, degelijke speler, hè?
Ja, maar dat hadden ze nodig.
Maar Roeland is in de loop der jaren, en ik ga heel kritisch zijn, hè, want ik ben heel gek op Roeland, hè. Ik vind, Roeland is in de loop der jaren misschien wel een klein beetje explosiviteit verloren.
En dat maakt er niet uit.
Oké, dat maakt het niet uit. Dat is totaal niet belangrijk. Nee, maar dan verdedigend is dat misschien soms een stukje lastig. Maar hij staat op de juiste momenten.
Ja, precies. Slim.
Hij haalt wel misschien een beetje... Hij is een beetje het anker in het team. Hè? Dus dat is fijn om te zien. Wat ik leuk vond, hè, maar de tweede wedstrijd vooral... Oostende was veel agressiever. Was veel agressiever dan Leiden. Ze vielen kaarten basket aan. Ze hadden echt een vrijworpen overwicht. Hè. Namen veel meer vrijworpen.
Ja,
ik weet niet precies, kan je niet even vertellen hoeveel meer, maar zeker de eerste helft.
Ze hadden er al 12 in het eerste kwart, als ik me niet vergis. Ik was aan het kijken en dacht van, man, die gooien veel vrijworpen vandaag. Dus ze hadden er 12 in het eerste kwart. Ik weet niet echt, wacht, ik zal eens rap kijken. Ja, hoeveel dat ze mee geëindigd zijn. Dat is niet altijd gewoon, dat ligt niet altijd aan de refs. Dat hangt ook vaak af aan je manier van spelen. Want als je agressief naar de ring speelt, dan kunnen ze je vaak alleen maar stoppen met fouten. Dus dat hangt een beetje aan elkaar. Wat je weet, Henk, vrijworpen. Hè?
Ik vind,
volgens mij is het verschil helemaal niet zo heel groot in vrijworpen uiteindelijk. Maar in het eerste kwart waren ze gewoon heel scherp en waren ze heel hard.
Ze shotten maar 22 vrijworpen, Henk, maar 12 in het eerste kwart, als ik me niet vergis.
Ja, volgens mij 16 of 18 of zo in de eerste helft. En dan is zo'n gat al geslagen. Ja. En Leiden kreeg die bal boven en Roeland af en toe inside. Maar wat Oostende veel beter deed, die deed echt... penetrate, pitch, basket aanvallen. En dat zeker met die Tyree, die uiteindelijk ook nog gewoon ging spelen en zo. Die is zo atletisch, die blaast er gewoon voorbij, weet je wel. Dus,
ik vond het mooi dat jullie bij de NOS Wordy de Jong net aan het de hemel in aan het prijzen waren. Terecht, hè? Fantastische basketballer bij Leiden. En echt on cue deed Tyree op dat moment... een soort Wordy de Jong-achtige dunk. Dat hij zo de langsnee baseline pakte en hem de snoeihard doorheen joeg. En natuurlijk, hè, dat is niet Leiden. Maar ik vond het wel mooi dat hij een soort zijn eerbetoon aan Wordy de Jong, die was ook aanwezig. Dat was mooi. Maar dat zegt ook wel veel over...
Als je aan Tyree vraagt, hey, do you know Wordy de Jong?
Nee, natuurlijk niet. Maar dat maakt toch niet uit. Het is toch een mooi verhaal. Maar dat was wel duidelijk. Die dunk was ook wel duidelijk een uitroepteken met hoe hard die lui naar de basket gingen. Ja, als en goed is, dan zijn ze niet te houden.
Dus ja, en die bal ging ook weer goed rond. Ja. Ik heb de eerste wedstrijd niet kunnen zien, maar ik denk dat in de eerste wedstrijd hadden mij gezegd dat de eerste helft Leiden bijna 60% of 80% driepunters had. Ik weet niet hoe dat was.
Ja, Leiden is heel afhankelijk van een driepuntschot. Hè? Als die vallen, dan zijn ze gevaarlijk.
Ja, in match 2 vielen ze niet. Hè? Dat was duidelijk. Ze hadden een paar open looks. Die gingen er bijna allemaal naast.
Amerikanen waren veel minder goed ook in die tweede wedstrijd. Tenminste, ze scoorden minder.
Ja.
Allemaal goed, maar ze scoorden minder bij Leiden.
Ja. Dus ja, maar ik denk dat het een leuke wedstrijd kan zijn morgen.
Ik denk dat het een hele leuke wedstrijd wordt. Ik denk wel dat Oostende hem gaat pakken. En ik denk dat Oostende dominant gaat spelen. Ik was ook verbaasd hè, hoe blij ze waren dat ze hem wonnen eigenlijk. Want de eerste wedstrijd leek eigenlijk alsof ze ook met de sfeer in de hal eigenlijk, vanaf afstand, hè, ik was er niet bij. Maar leek het zo van, ja, die Binex kan ons eigenlijk niet zoveel schelen. We willen lekker gewoon zijn landskampioen geworden. We hebben de buit in de tas. Maar dat was leuk.
Ja, maar uiteindelijk, dat zijn jongens die gewoon zijn om te winnen eigenlijk. Die hebben de afgelopen jaren de basiscompetitie zodanig gedomineerd. Die zijn met dezelfde blok altijd blijven spelen. Die hebben een zodanig een competitief gen. Dat ook al, wanneer ze zeggen van ja, doet er niet zoveel toe. Als die in een match 10 punten achter komen, dan worden die pist. Want dan zijn die van, hey, we zijn nog niet gewoon. Boom, we leggen dan weer onze kop voor en bam. En ja, je zag nu ook gewoon dat ze denk ik ook terug een beetje revanchegevoelens hadden na die eerste wedstrijd in Oostende, die helemaal niet goed was. En waar dat er blijkbaar toch wel weer wat frustratie was opgeborreld met veel technische fouten en dergelijke meer, losstaand van het feit of dat het niveau van de arbitrage goed was of niet. Dus ja, dan zie je wel dat die altijd wel een rug rechten. Dat is zo'n beetje typisch aan die kampioenenploeg ook. Hè. Die gaan er vaak wel nog altijd voor. Dus ja. Dus denk wel dat voor de stemmen zal zijn.
Nog even over de scheidsrechters trouwens. Heet het scherm dit keer?
Ja, dat was goed, hè?
IRS of zo heet het? Ik wist niet eens dat het zo heet,
ja,
geloof ik.
IRS, ja.
Die was er gewoon nu in Leiden. Ze hebben gewoon geluisterd. En ik ga je nog iets vertellen, want jullie waren niet bij die wedstrijden. Maar er kwamen mensen van Oostende naar me toe. Er kwamen mensen van Leiden naar me toe.
Oh, ben je gekocht?
We kregen heel veel leuke complimentjes over de podcast. En mensen vinden het heel leuk. Die zijn blij dat het er is. Nou, dat vind ik altijd leuk om te horen. En ga ik jullie even vertellen.
Nee joh.
Kijk eens even.
Daar
ben je gewoon van de blauwe
brigade. Je moet een groter pakken, denk ik.
Ja, dan komt de blauwe brigade hebben we hier gewoon.
Ja, dat is een mooi sjaaltje, man.
Ik heb een voor jullie ook.
Recht als je van Leiden bent, sta recht.
Sta op. Ja, ze hebben ook. Hi, Pippi Langkous. Ik weet niet het. Hey, zet Leiden. Ja, goed. Maar dat is van de. Ja, ik zal het even laten zien. De Blauwe Brigade. Hartstikke leuk. Dank jullie wel. Het was wel happy. En die hele aardige meneer die het aan mij gaf. Dat vond ik echt super tof. En die vond het ook heel leuk dat we de podcast maakten en zo. Dat vond ik, maar ik weet eigenlijk niet meer zo goed of het nou allemaal voor ons een setje was. Of dat het nou de bedoeling was dat we het gingen verloten of aan iemand weg gingen geven.
Nou, volgens mij hebben we de vorige verloting hebben we ook nog niet weggegeven. Dus volgens mij is het dan
niet opgestuurd. Nee, we hebben ook heel veel dingen te versturen eigenlijk. Heb je de appeltaart al verstuurd?
Ja, daarom. Dus ik wou er niet over beginnen.
Die appeltaart, dat staat al 5 dagen schimmel op, jongens.
Nee, gaat niet iemand van ons naar Oostende aanstaande dinsdag? Dan kan die nog naar een appeltaartje.
Ja, maar dat werd ook tegen mij gezegd. Kan je niet die appeltaart meenemen? Maar die appeltaart
maar zo'n game day is dat wel altijd wel lastig, hè?
Nee, dan geef je hem na de wedstrijd. Stel ze al die wedstrijd verloren, dan zit ze er allemaal zo betreurd. Hey, ik heb hier nog een appeltaart voor. Ja, dat doe je ook niet helemaal. Weet je wel.
Die appeltaart recht in uw gezicht, denk ik.
Ja, daarom. Dus ik denk dat we hier gewoon netjes door onze appeltaartbezorger, door Harry, de appeltaartbezorger, moeten laten brengen.
Harry, Harry krijgt de druk. Nee, zeker. Maar,
heb je echt Harry of niet?
Nee, natuurlijk niet.
Ik vind het wel Harry.
Oh, hij heeft wel Harry. Sorry, ja, nee, echt wel.
We hebben gewoon Harry, de appeltaartbezorger.
Hij loopt een beetje achter. Harry is eigenlijk al met pensioen, maar voor de podcast kwam hij nog een keertje terug. En,
Harry.
Wow. Hij vond toch dat hij wat meer moest bakken dan hij verwacht had. Weet je wel hoe het gaat. Vraagt dan toch een beetje loon en onkostenvergoeding. Enfin, kom wel uit. Harry is nog wel om te krijgen. Maar nee, leuk, ja. Nee, leuk dat die fans zo meeleven en ons dit soort spullen geven. Dan hebben we inmiddels een sjaaltje van Leiden en een sjaaltje van Antwerpen. Dus nu is het aan...
Die heb ik niet hoor, die van Antwerpen.
Nee, die heb ik hier thuis liggen.
Die van Antwerpen, die gaven er een aan jou. Kijk, die van Leiden, die geven er een voor mij en een voor mijn maten.
Ja, zo gaan die dingen.
Dat moet je niet te vergeten, die ik vandaag ook echt eventjes heb opgehad.
Weet je
wat het grappig is trouwens? Ga ik even over mijn zoontje. Kijk, mijn zoontje die was altijd fan van Den Bosch, hè, omdat ik zelf ook even bij Den Bosch had gespeeld, logisch. Maar toen opeens kwam die keertje naar me toe, zei hij, papa, ben ik voor Groningen. Want daar speelt ook een Willem. Ja, mijn zoontje heet Willem. En daar speelt Willem Brandwijk.
Ja.
Ja, maar nu Leiden wordt kampioen, hè, Nederlands kampioen geworden. Dan ziet hij vandaag die petjes en die dingen. Ziet hij, oh, maar papa, eigenlijk ben ik ook een klein beetje voor Leiden.
Heel goed.
Dus, wat dat betreft, dus het typische voordeel van een successupporter, Henk.
Jongens zes.
Maar ook wel mooi, ik vind ook mooi dat de Blauwe Brigade en de mensen uit Leiden hiermee bewijzen dat Hollanders helemaal niet gierig zijn. Geef gewoon extra spullen weg en allemaal krijgen ze allemaal gratis mee. Ja, dat is mooi. Nee, het wordt,
In België is het crisis. Giants heeft maar één sjaaltje gegeven.
Eén sjaaltje.
Het is wel lekker. Maar ik snap wel dat ze die sjaaltjes weggeven, hoor. Want je ging gisteren geen sjaaltje om in de tijd.
Ja,
misschien om je hoofd af te deppen. Maar
het is 40 graden, hier is een sjaal.
Die hoedjes ook. Daar ging er ook niet om zitten gisteren. Denk.
Vandaag wel, houdt de zon lekker uit de ogen. Hè?
Ja.
Ja, dat is toch goud. Hey, jij denkt, Henk, Oostende pakt hem morgen. Ja, of als je dit luistert, is het waarschijnlijk vandaag.
Ik denk een...
Wordt het spannend?
Ja, ik heb de vorige keer zei ik... wat denken jullie? Ik ga mijn situatie aanpassen op jullie.
Wat denk jij?
Ik denk dat Oostende morgen zo'n typische do-or-die game thuis. Dat hebben ze nog niet vaak verknald. Dus meestal starten ze daar echt volle gas.
De beker weer een...
Ja, maar de beker is niet thuis. Dat is op neutraal terrein.
Do-or-die game.
Ja, maar dat is anders. Dat is niet hetzelfde. Ik heb Oostende nu al vaak gezien in playoff-wedstrijden en dergelijke meer. Als die zo'n do-or-die-game hebben echt in een playoff-serie, dan zijn die er meestal wat klaar voor. Dus...
Ik denk het ook. Ik denk dat Leiden...
Ik denk dat Oostende relatief makkelijk gaat winnen morgen, denk ik.
Ik denk ook dat het groot feest wordt in Oostende. Maar goed, het is net als met de Miami Heat. Je durft ze toch niet helemaal 100% af te schrijven, die lui uit Leiden. Want voor je het weet, knallen ze er weer een zooi in.
Ik heb altijd zo'n gevoel gehad bij Leiden, Hans seizoen, hè, van die ploeg, die kunnen 10 minuten geweldig basketbal spelen en dan 10 minuten geweldig slecht basketbal spelen.
Ja.
En ik heb nooit het gevoel gehad, gelijk, die winnen dan een beker, die winnen de landstitel en nu staan die in de finale van die B-Next. En ik kijk naar die ploeg en ik vind dat een van de meest, ik ga het een bipolaire ploeg noemen, van allemaal.
Ja.
want dat is echt zo up and down, dat ik zoiets heb van, hoe kan dat nu dan die gasten met zo'n spel dat nooit echt super constant is, die resultaten hebben behaald. Ik vind dat raar.
En ook in hun wissels dus ook niet constant zijn. Hè? Dus in niks zijn ze constant. Ik ben het wel met je eens, want eigenlijk alle wedstrijden die ze aan spelen, weet je wel, ook die wedstrijd die ze wonnen tegen Zwolle, die bekerwedstrijd. Dat je ook dacht aan het einde, hoe kan dit nou nog zo een beetje zo op en neer, zo gek gaan en nog bijna weggeven? Ja. Er zitten altijd in alle wedstrijden van Leiden, sorry, er zitten altijd gewoon best wel diepe dalen en af en toe hele hoge pieken. En dan ook weer diepe, het is heel slordig. Dus het gaat heel erg zo.
Ja.
In plaats van dat het een beetje zo kabbelt.
Ja, maar dat is, hè. Maar, en daarom vind ik het zo raar dat ze toch al die prijzen hebben gepakt en nu opnieuw in die finale staan.
Ja.
Want ook, ja, de landstitel, ja, die match was verloren, hè. Ja, dat is een mirakel dat daar gebeurd is, hè, Henk. Allee, Matthijs, je ook weet dat, we hebben die wedstrijd gezien, ja. Hey, trouwens, een week later, op zo'n Spaanse websites en tweets, weet ik veel wat, allemaal, oh, milagro, jokes, dat.
Ze gingen viral,
ja. Het was een beetje te laat, maar allee, ze kwamen allemaal een week of twee weken achter. Maar het is er wel geraakt. Dus reclame voor de B-Next League.
Ja, daarom. Ah, ja, maar het is wel reclame ook voor de B-Next League. Want zo'n team als Leiden, dat is fantastisch. Want je weet nooit waar je aan toe bent. Het kan alle kanten op. Ze hebben nooit helemaal verloren, denk je. Ik bedoel, er was een moment afgelopen wedstrijd in Game 2. Kwam Leiden met minder dan 4 minuten, of Oostende met minder dan 4 minuten te gaan. Kwam Oostende met 16 punten voor. Dacht ik, dat is gevaarlijk, Oostende. Je zit wel een diep kuil te graven voor je nu. Nee, natuurlijk gekkigheid.
Toen kwam Kruithof en ik dacht, ja, nu gaat het gebeuren.
Ja, maar het bleef van Bree zitten,
inderdaad. Hoe kan dat dan? Maar even serieus. Die coach is nu bijgetekend. Hè? Ik vind het fantastisch voor hem dat hij die Bradley... En dan zie je hem naast die van Oostende staan. En dat zijn gewoon twee tegenpolen. Hè? Die van Bradley is gewoon emotieloos. Ja. Eigenlijk naast de zijlijn. Die staat altijd zo'n beetje zo... Net ja, die zegt er wel wat in de time-out zijn. Je moet met meer energie en weet ik wat. Nou, dan heb je
harder
die andere...
werken, jongens, harder werken.
Ja, precies. Ja. En dan heb je die andere coach. Die is gewoon helemaal... Ja, even, die is gewoon helemaal crazy. Weet je wel, die is gewoon die...
Ja, dat is een mooi karakter.
Dan zou je gewoon eigenlijk de hele wedstrijd gewoon een camera op moeten zetten. En dat zouden we eens een keertje moeten analyseren. Wat er dan... Dat je gewoon een beeld van hem ziet van wat is hij nu? Is hij nu blij? Wat is er hier dan vooraf gegaan? Nou, dat lijkt me heel leuk. Maar hij is ook niet constant in zijn wissels. Niet constant in wat er gebeurt. Spelers weten het ook niet helemaal, geloof ik. Van wie komt er nou wanneer in? Als je achter staat in die wedstrijd en je wil nog even winnen. Je hebt de paar wedstrijden ervoor heeft Luc van Breen nog bewezen dat hij de 18 kan gewoon, dat is niet waar, 4 ingooit. Maar dan zit je hem dan aan de kant.
Ja. Ja. Snapt inderdaad niet echt. Maar ja, wow. We gaan in ieder geval de coach zijn ondoorgrondelijk, Henk.
Nou, dat is zeker waar. En overigens, nog even om kort af te sluiten over Oostende. Zo'n coach, zo'n karakter is ook waarom het waard is om naar een stadion te gaan. Want het is ook heerlijk om zo'n vent te hebben. Als je bij de tegenstander zit, dan irriteer je kapot. En dat is mooi. Dat is ook een goede emotie, weet je. Je wil ook een soort... waarom deze gast? En is die ook nog aan het winnen? Ik vind het zo... Dat hoort ook bij sport. En zo, hij performt, weet je. Hij geeft het publiek en de kijker. En hij geeft echt wel bij wat je wil van zo'n wedstrijd.
Bij de NOS zijn collega die zei van... Is het niet een beetje de Mourinho van het basketbal?
Oh. Ja, maar pas op. Dat is, die mens zit vol met passie. Hè.
Ja,
ik heb hem ook gehad bij de nationale ploeg als coach. En ook als je hem ziet in Champions League, daar is hij ietsje rustiger. Maar ik denk ook, er is veel te doen rond Ontario in België. Dus ja, bijna iedereen is er tegen. Ik zal het maar zo zeggen. Ja, dat is gewoon zo. En langs de kant begrijp ik het wel, omdat soms gaat hij er wel los over. Dat is zo. Ik denk dat hij dat zelf ook wel beseft, dat hij er soms los over gaat.
Maar hij is zo
gepassioneerd. Ja, dat is gewoon karakter en passie. Ik bedoel, ja. Ik wil het niet goed praten, hè, want het is niet altijd goed te praten. Hè. Soms gaat hij over de schreef en dan moet er eigenlijk ingegrepen worden. Ik denk dat iedereen dat wel het eens over is. Het is zoals jullie zeggen, hè, langs de andere kant is het ook wel, als jullie nu kijken, bijvoorbeeld in Nederland, kennen jullie hem misschien minder goed, of jullie kennen hem zeker minder goed. Dan zie je die coach en dan is dat eigenlijk een bijkomende factor waarom dat je eventueel wel zou kijken naar die match. Want ja, het is absoluut wel leuk. En het is wel een keer iets anders dan zo een coach die daar gewoon langs de zijlijn staat, die moet zitten kijken.
Ja, precies.
Ja, stoelje zit, rustige time-out en dat.
Is het
iets anders?
Is het qua, want jij hebt met hem gespeeld, is het qua coach, even buiten de passie en de beleving en de Dario experience die je krijgt als je in de hal zit, is het een goede coach? Tactisch, qua motivator in de kleedkamer, zeg maar, wat wij niet zien. Is het een goede coach? Gewoon
Matthijs, wat stel je nou voor een vraag, jongen? Die gast is 12 keer achter elkaar kampioen geworden. Tuurlijk is het een goede coach.
Ja. Maar dat moet toch even duidelijk worden ook. Het is niet alleen
hij valt gewoon niet te doorgronden. Die man die is gewoon helemaal... Die is gewoon... Hij is anders dan anderen. En past niet binnen de kader.
Binnen het hokje. Ja,
binnen het hokje. En hij is extreem...
Nee, qua coaching... Ik vind hem geweldig. Ik vind het zelf raar. Allee, raar. Ik vind het raar en niet raar dat hij zo lang in België is gebleven. Want puur op kwaliteiten van coach kan hij gemakkelijk naar buitenland. Er zijn familiale omstandigheden geweest. Zijn dochtertje ging hier naar school en zo. En had altijd gezegd van ja, weet je, dat is een van de dingen die mij hier houden natuurlijk. Wat dat ook normaal is, dat is niet abnormaal. Die hebben hier leven opgebouwd. Die zijn hier nu al verschillende jaren in België. Dus dat is een factor die meespeelt. Maar als je kijkt naar zijn kwaliteiten als coach, ja, dat is gewoon goed. Zijn pre-games, zijn gameplans. Ja, ik heb in de kleedkamer gezeten. Papier.
Ja, precies.
Echt superveel informatie. Die heeft echt een heel duidelijk beeld van hoe andere ploegen spelen en wat dat er hij wil tegen doen. Dus dat is echt, ja, zo heb ik nog niet zo heel veel meegemaakt, moet ik zeggen. Vaak is dat iets korter, bij hem is dat heel uitgebreid. En het is gewoon een mens die basket ademt. Dat is gewoon, allez. En als je daar ooit naast het veld is met babbelt, En je gaat van je stoel vallen, want het is compleet tegenovergestelde van wat je ziet naast de zijlijn. Ja. Die mens is de rust zelf. Als je daar gewoon tegen wouwt, is de rust zelf. Dat is echt... Dat is... Maar die komt op een plein en dat is pap.
Ja.
Die competitiviteit, die passie, die dingen, ja, ik kan dat niet onderdrukken.
Ik heb hem na de wedstrijd nog even een hand gegeven. En even gezegd, gefeliciteerd. Verder niet echt met hem gesproken, maar dan straalt hij al veel meer rust uit. En lijkt het ook inderdaad een hele sympathieke vent. Ik ken hem verder niet, hoor.
Sympathiek.
Het is... wat ik ook tof vond, hè, als je kijkt hoe betrokken hij is met de spelers, aan het einde dan volgens mij met Buizaard, had hij gewoon best wel conflict gedurende de wedstrijd, ja, met verdediging of zo. Of Buizaard, die pakte een rebound, ging ze aan de overkant, verloren ze de bal weer. Toen werd hij even helemaal gek en het ging door op de bank en die twee. Maar later werd er nog gescoord. Maar dan kan hij ook wel echt juichen voor zijn spelers. Hè? Dan is hij echt blij voor ze. En dan hij probeert echt het uiterste eruit te halen. En soms, moet ik heel eerlijk zeggen, heb je ook wel een coach nodig die spelers op een bepaalde manier prikkelt om ze toch net iets harder te laten gaan. Hè? Ik had dat zelf ook af en toe. Ik had ook gewoon af en toe nodig zo'n irritante point guard genaamd Sam van Rossum, die gewoon even zei, ja, fuck Henk, pak gewoon even die rebound of zoiets of zo. Of dunk die bal in plaats van zo'n lullig slap hoekshotje doet. Dat helpt je. Dan denk je, hey, hou jij even je bek, jongen. Ik zal even laten zien wat ik kan. En dan zet je toch dat stapje extra.
Ja, dat is iets wat veel mensen die er niet in zitten ook vaak niet beseffen. Er is een reden. Kijk, moest Dario naast het veld exact hetzelfde doen en continu zo bezig zijn met zijn spelers, dan geef ik hem 4-5 maanden en die spelers die stoppen met luisteren naar hem. Die doen niet meer wat hij zegt. Dat is hetzelfde met Obradovic, dat is hetzelfde met andere topcoaches in Europa. Als je naar Obradovic kijkt tijdens de wedstrijd, dat is de beste coach in Europa. Hè. Obradovic die heeft 9,5 Euroleague gewonnen, ik weet het zelf niet meer, ik ben een tal kwijt. Als je die tijdens de wedstrijd bezig ziet, dan denk je, amai, wat een hel. Daar wil ik mijn leven niet voor spelen voor die mensen.
Gigi, dat domme. Fuck you. Fuck you.
Ik weet niet of de mensen al gekeken hebben naar de YouTube timeout die we een aantal afleveringen geleden besproken hebben. Maar dat zijn zo van die coaches, als die naast het veld of tijdens de week niet anders omgaan met hun spelers, dan gaan die spelers gewoon zeggen op een gegeven moment van klik, het is gedaan, ik doe niks meer wat hij zegt. Dat is één. En twee, die maken zodanig veel spelers beter, maar echt beter, dat ook veel spelers zeggen, ja, dat is een coach die het beste uit u haalt. Op de een of andere manier. En ook al is dat tijdens een wedstrijd soms super hard om te incasseren, in 90% van de gevallen heeft hij gelijk. En dat spelers accepteren dat dan ook als je dan daarna bijvoorbeeld die wordt... Ik kan hem ook wel excuseren. Hè. Ik heb, als hij bijvoorbeeld uitvliegt tegen u tijdens een match en die bekijkt daarna de video en hij ziet dat hij verkeerd is, dan gaat hij u dat zeker komen zeggen. Dat hij zegt, ah, ik was verkeerd. Weet je, zo'n dingen doet hij dan ook. Dat zijn ook dingen, dat is de enige manier waarop je zoiets leefbaar kunt houden. Anders stopt het vroeg of laat. Dus.
Nee, precies. En dat is eigenlijk waarom je... dat is eigenlijk wat ik wilde horen. Van wat zit er nou achter de performance die je tijdens een wedstrijd ziet?
Dus de formule werkt gewoon, hè? De formule werkt.
Ja, maar je ziet dan ook dat...
De irritatie is groot, weet je wel. Ik zit er ook naar te kijken. Soms dan komt die eerste wedstrijd. Dan komt er een technische fout. En je ziet dat het hele team meegaat in die frustratie of zo. Dus iedereen raakt gefrustreerd. En volgens mij waren er 5 technische fouten die eerste wedstrijd.
Ja.
En je denkt van, hoe kan dat? Maar de tweede wedstrijd, weet je wel, je hebt ze wel allemaal weer op de same page. En dan bam, en dan presteert hij gewoon.
Ja.
Ja, geweldig. Ja, mooi is dat. En er is nog één wedstrijd te gaan in de competitie waar wij deze prachtige podcast over maken. Nog maar eentje. De allerlaatste wedstrijd van het seizoen 22-23. Oostende tegen Leiden. Ja, volgens mij zijn we allemaal redelijk over eens dat, tenzij er echt een mirakel gebeurt, dat Oostende hem gaat pakken in eigen huis. En dan zit het seizoen erop.
Ik denk dat Leiden nog wel gaat verrassen. Ik denk dat je kan Leiden niet uitsluiten.
Nee, je kunt ze niet afschrijven. Hè. Je kunt ze nooit
afschrijven. Nee, dat zeiden we. Nee, nooit. Nee.
Ik denk, ik ga toch voor Leiden, man. Leiden.
Altijd onvoorspelbaar.
Als Leiden de Binex wint, is dat de eerste ploeg ooit... Oké, het is een heel jonge competitie, dat is het tweede jaar. Maar de eerste ploeg ooit die zowel bekerlandstitel als Binex-titel
heeft. Ook de eerste ploeg ooit die dan de Binex-titel back-to-back heeft.
Ja, back-to-back Binex-champs, ja.
Dat zijn nog eens palmares voor een team waarvan je denkt, ja, maar wat is het nou eigenlijk voor team? Nog steeds, terwijl we bij de allerlaatste wedstrijd van het seizoen zijn. Is ook mooi, toch? Is ook mooi. En laten we hopen dat we, wij gaan natuurlijk ook deze zomer gewoon door, maar laten we hopen dat we volgend jaar ook alle teams weer terug hebben. Want er zijn er een paar waar ik echt nooit afscheid van zou willen nemen.
Je kunt er ook even over hebben.
Ja, ik gooi hem even op.
Het is goed dat je het opgooit.
Financiële problemen bij Donar, daar hebben ze eerder gehad. En de verhalen zijn nu... Ik heb helaas nog niet tijd gehad om de podcast van de Donar-fans te luisteren. Excuses. Die wilde ik graag luisteren, want ik heb het idee dat daar nog wel wat inzichten in zitten.
Weet je ook weer de radio...
ik verbaste die naam. Zij noemden ons de Blok-podcast. En... Doriso Radio, maar ik denk niet dat ik het Doriso goed uitspreek. Doriso. De Donar podcast op Twitter. Ja, zij doen daarin de laatste aflevering uit de doeken wat er allemaal speelt. En de geschiedenis ook van Donar, die wil ik zeker gaan luisteren. En excuses dat ik dat al niet gedaan heb, want daar zit vaak de jeu van dat soort podcast. Maar financiële problemen en waarschijnlijk tering naar de nering, zoals dat is geen scheldwoord, dat is gewoon de broekriem aantrekken in Donar. En dat kan nog wel eens consequenties hebben voor de sport.
Ik wil er even één ding over zeggen nog.
Hoe dat dan... Ram het eruit.
Ja, Donar is een topclub in Nederland. Donar is van de afgelopen, is van de afgelopen twee decennia, denk ik. Hè, tenminste, toen ik een beetje basketbal begon te leven, echt dat ik wist wat er speelde. Is Donar is in Nederland gewoon een van de grootste clubs. Hè, dat is soort in de top twee, ik denk samen met Den Bosch. En ja, nu Leiden, dus die de laatste jaren gewoon fantastisch staat te presteren natuurlijk ook. Dus die worden gewoon top drie. Top drie, Leiden, Groningen, Den Bosch. Wat ik niet begrijp is, afgelopen jaar, ze hebben best wel wat wisselingen gemaakt. Vorig jaar hebben ze die Roedes, die coach, hebben ze toen uitgegooid. Toen hebben ze Matthew Otten genomen. Matthew Otten eruit gegooid. Dat zijn allemaal mensen. Nou, ik weet niet zeker of dat allemaal niet allemaal mensen die ook gewoon contract hebben. Hè? Die, als je
moet je afbetalen. Of uit,
dan
moet je
wel worden betaald. Spelers, ze presteerden ondermaat. Er werden heel wat spelers. Hè? Olise Meka, Gadefors, volgens mij die Branch. Allemaal later erbij gekomen. Allemaal nog later erbij getekend. Allemaal extra kosten. Ik vraag me dan af, kritisch, van is daar niet iets fout gegaan? En is daar niet iets, hebben niet mensen daar, had daar niet meer controle op moeten zitten, weet je wel? Ik snap dat het is topsport en als dingen niet lopen, dan moet je dingen gaan vervangen. Maar in hoeverre moest je dat vervangen? Want volgens mij is er iets fout gegaan met de coronasteun die nog terugbetaald moet worden of zo.
Ja, een paar dingen tegelijk die misgingen. Hè? Dat hebben we bij Donar vaker gezien, ook in een wedstrijd.
Ja, corona, er zijn veel ploegen die nog altijd een put aan het vullen zijn van corona. Hè? Ik denk dat er daar een gat geslaan is in de begroting van veel ploegen toen. Dus iedereen is er nog wel wat mee bezig. Maar in de wetenschap, dat je nog een put aan het vullen bent... Maak je nu een put die twee keer zo diep is, als ik het goed begrepen heb. Want,
ja, ze hebben eigenlijk voor twee seizoenen betaald in één seizoen. Door al die spelerswisselingen.
En dat is dan zoals Henk het zegt, ik snap het niet zo goed. Want uiteindelijk zit je ook in een gesloten competitiesysteem. Er is geen dreiging van zakken naar tweede klasse of wat dan ook. Ik versta dat je wilt ingrijpen als de situatie niet goed loopt, sportief. Maar ik heb dan ook wel iets van, ga toch geen risico's nemen om je ploeg helemaal... of je club helemaal in de schulden te steken en er daarna niet meer bovenop te komen. Want dat is nu echt wel een van de, in mijn opinie, sorry dat ik het zo moet zeggen, maar een van de domste redeneringen dat je zou kunnen maken op die moment. Want ik heb dan liever één slecht jaar en bite the bullet, ga erdoor en bouw dan een nieuwe ploeg voor het jaar nadien, zonder dat je een extreem groot gat in je begroting slaagt.
Ja,
dit kunnen we nu wel missen als de pest, hè, want voor mij is Donar, als ik het goed begrijp, toch de top 2, top 3 ploegen van Nederland.
Volgens mij het team dat normaal gesproken het hoogste budget heeft de afgelopen 10 jaar van Nederland. Maar dat kan ik fout hebben. Maar het is, wat ik het ergste vind, is voor de nationale spelers. Kijk, dat ze andere Amerikanen gaan halen of andere buitenlanders die minder gaan verdienen, dat vind ik allemaal niet zo heel erg. Maar... Kijk, je zit eigenlijk gewoon een topclub voor de nationale spelers, haal je weg. Waardoor de markt nog kleiner wordt. Hè? Je hebt een hele kleine markt, hele krappe markt voor Nederlandse professionele basketballers. Kan je eigenlijk maar bij 3, misschien 4 clubs terecht waar je een beetje leuk salaris kan verdienen. Maar daaronder is het best moeilijk om daar gewoon van te leven. Er zijn veel jonge jongens die proberen een opstap te maken. Maar je kan niet, ja, met alle respect, je kan niet bij een Weert of bij een Apollo of bij een Den Haag, die misschien ook nog wel eens komt. Daar kan je niet spelen vanaf je 20ste tot je 35ste en dan met een paar honderd euro per maand rondkomen. Ja. Als er nu weer zo'n club wegvalt die gewoon 5 Nederlanders, gewoon, laat ik het even, misschien nog wel klein, maar die gewoon 3, 4 Nederlanders een goed, mooi salaris geven. Ja, dat is echt funest voor het Nederlands basketbal en ook voor de B-next.
Ja, maar in België zitten er ook een paar in problemen, denk ik. Ik denk dat in Aalst en Mons er ook niet helemaal goed uitziet.
Brussel volgens mij ook niet, dacht ik.
Ja, Brussel die hebben gewoon al een laag budget.
Okay.
Maar een ploeg zoals Mons bijvoorbeeld, ik denk dat Aalst vorig jaar of 2 jaar geleden even een beetje in problemen gezeten hebben. Ik denk dat die er nu, stel ik eens aan, misschien weer een beetje bovenop komen. Maar ik heb toch al gehoord uit verschillende bronnen dat in Mons ook niet meer...
En B-next heeft ook nog geen probleem, hè? Blijkt ook allemaal niet helemaal... Die blijkt ook over het budget heen te zijn gegaan. Dat er ook in de begroting dat het allemaal niet is helemaal wat er van wat gehoopt.
Dus, ja, het is een moeilijke periode. Maar goed, ik hoop dat ze er echt allemaal bovenop komen en erdoor komen. Want ja, dat zijn wel dingen dat we nu op dit moment niet echt nodig hebben in de B-next. De B-next moet groeien nu.
Focus moet naar boven liggen en niet
de
ankers om onze benen, zeg maar.
Ja.
Nee,
dus,
eens.
Ja, ik hoop dat dat allemaal goed komt en dat de ploegen kunnen blijven voortbestaan allemaal.
Ja. Ik hoop dat het... ik hoop het ook. Fingers crossed en hopelijk kunnen we een beetje meehelpen.
Ja, een klein beetje aandacht. Klein beetje aandacht. Oh,
Jomai heeft getekend in Zwolle.
Ja. Jean-Marc Jomai. Ja,
leuke coach voor de Landstede Hammers.
Ja.
Dat is een Belg in Nederland. Ik heb natuurlijk met hem gespeeld. Ik heb voor hem ook nog eventjes gespeeld. Ik vind het leuk voor hem. Leuk.
Is het ook leuk voor Zwolle?
Is het ook leuk voor Zwolle? Ja, tuurlijk. Ja, kijk, Zwolle is gewoon gewend met de coach die ze altijd hadden.
Ja, ja. Even niet meer.
Helemaal van de belt, ja, die is er nu uit. En dan moet je iets nieuws. Ja, ik vraag me af of je Jean-Marc Showman daarvoor 20 jaar achter elkaar gaat houden. Maar goed, hè, laten we eens proberen in een seizoentje.
Ja, toch? Klein beginnen. Nee, en wat dat er gaat, zullen er de komende weken natuurlijk nog meer personele veranderingen plaatsvinden bij de teams. Mensen getekend worden, coaches getekend worden. En dat is ook leuk om het daar weer over te gaan hebben. Want dat betekent dat we volgend seizoen weer allerlei nieuwe dynamieken gaan zien in de B-Next League en in de Belgische en Nederlandse competitie. En daar hou ik van. Vind ik leuk. Komen er weer nieuwe verhalen, nieuwe karakters. Of dezelfde karakters op nieuwe plekken. Ja, dat is ook wat zo'n over de seizoenen heen zo'n competitie zo interessant maakt. Maar voordat het zover is, één potje nog.
Eén potje nog. Nee, trouwens, over de zou het geen goed idee zijn om zo eens... Een breakdown te doen van de ganse competitie als na de laatste wedstrijd, maar dan zo samen. Niet zo van op afstand. Op dezelfde,
ja, nee, beter. Ja, tuurlijk. Man.
En dan nodig we daar 1 of 2
zeg je nou dat je ons uitnodigt voor een barbecue in België?
Zo.
Ja, barbecue op strand, Henk. Dat is illegaal. Dat mag niet.
Je hebt toch ook naast het appartement aan het strand heb je toch ook een ander huis waar het wel mag?
Je barbecuehuis.
Dat wijs is nog niet af.
Komt bij mij barbecue aan het water.
Dan moet die podcast pas in augustus komen of zo. Dat is te laat.
Ik woon in het midden. Hè. Ik heb een mooie strandtent hier in de buurt. Ja, nee, maar komt allemaal goed. We gaan sowieso een paar keer bij elkaar zitten. En volgens mij is er genoeg te bespreken in het naseizoen. En ook met elkaar. Het is gezellig, toch? Het is leuk. Dat gaan we zeker. We gaan er volgende week sowieso nog een keer. Dus we moeten nog één
vraag.
Ja, nog één vraag. De laatste. Want jij moet ook NBA doen vandaag.
Als we morgen, want overmorgen gaan we de podcast weer opnemen, denk ik. Gewoon even gelijk naar de wedstrijd, bam. Zijn de Nuggets dan al kampioen?
Ja.
Ja.
Tenzij ZZ Miami voor een verrassing zorgt, maar...
Jimmy Butler moet een 50 scoren, willen ze geen kampioen.
Trouwens, hey jongens, heb je gezien van de andere met die mascotte?
Oh ja, McGregor. Ja, die Conor McGregor, die sloeg hem even het ziekenhuis in. En de grap was dat het voor een sketch was voor pijnstiller, hè? Dus hij ging uit eigen pijnstillermerk. Ja. Sloeg hij even
naar de exposure toe, die hebben we al wat aandacht gekregen. Dus dat is wel goed gelukt.
Ja, dus als je dat wil, be next, hè? Sla eens een keer een mascotte het ziekenhuis in. Dan heb je gewoon al aandacht.
Dat zou ik wel tof vinden.
Hebben we teams met mascottes? Volgens mij Mechelen, toch? Ik heb wel zo'n mascotte.
Oostende heeft ook een mascotte.
Oh ja,
bij Spoor heb je ook zo'n vogel die dan de hele tijd zo gaat dansen. Als je dan dus hebben ze die livestream te kijken. Ja. En dan is pauze en dan heb je nog aanstaan. En dan zitten mijn kinderen die zitten aan het kijken. En die zeggen, hey papa, kijk, er gaat een vogel door het veld. En dan zie je een vogel die zijn dit aan het dansen.
De Giants hebben een gorilla inderdaad. Nee, dat klopt.
Ik denk dat de meeste ploegen hebben toch wel een mascotte. En België toch hebben de meeste ploegen een mascotte.
Je hebt heb je de speaker.
De speaker.
Ja, de speaker.
Kunnen we dan niet een soort mascotte deathmatch doen? Gewoon alle mascottes die moeten...
Ja, in de ring zetten. Kom maar, gaan. 3, 2, 1, paf. De laatste die recht staat, die wint. Donk.
Je hebt het, hè. In ACB daar heb je gewoon met de Copa erin, heb je gewoon de battle dance van de mascottes van alle. En dan komt ieder team stuurt een mascotte. En dan, een zo'n mascotte kan een dans of zoiets. En dan gaan er allemaal online filmpjes en dan kan een kampioen worden of zo. Heel flauw, maar... Dat doen ze wel.
Dat is top, jongen. Dat is goed.
Dat is top. We moeten hier ook een dance battle van de mascottes. Kan ook allemaal in het Final Four weekend waar we aan het begin over hadden.
Ja, steken we anders wel eens in elkaar met de Binnenblok Party volgend jaar.
Misschien kunnen we ook een keer een 3-3 potje spelen tegen de gasten van Doriso Radio.
Nee. 3-3 gaan we. Wij doen hier 5-5. Oh,
nou, dan halen we de allebei twee. Dan halen wij Maarten erbij.
Nee, hoor. We halen gewoon Matteo en Willem erbij.
Oh ja.
Dat gaat prima. Jens. Dan doen we jouw zoon. Jens is onze.
Matteo kan nog niet stappen, hè? Jens mag stappen, kan hem gebruiken.
Waarschijnlijk heeft hij meer talent dan ik, dus dat maakt niet uit, joh. Het vliegt een straaljager door je huis, Sam. Ja,
het is een Harley Davidson hem passeert, denk ik.
Ah, lekker man, dat heb je ook in België. Je zit ineens weer op, straatniveau, of niet?
Nee. Straatniveau niet, nee.
Hey, we gaan een mooi potje basketbal kijken. En we zijn, ik denk inderdaad, deze week nog wel weer even een keertje terug. Als dat zo
lukt. Right.
En dan gaan we het nabespreken. De kampioen, Oostende of ZZ Leiden. We gaan het allemaal zien in de B-Next competitie. Ciao.
Hey, rustig
aan. Ciao.